Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, vers 6. Gods heilig en dierbaar woord lezen wij vanavond uit het eerste Bijbelboek, genaamd Genesis, het 25ste hoofdstuk, de versen 19 tot het einde. Genesis 25 vanaf vers 19 tot het einde, maar doen wij vooraf belijdenis met onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1.
Dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu Genesis 25 vanaf vers 19 tot en met 34. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongens groot werden, werd Esau een man verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in de tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt. En Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan de eerstgeboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk. En hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
We gaan samen zingen uit Psalm 105. Psalm 105, de versen 3 en 6. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En ook het zesde. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren. Aan Jacob tot een wet gesteld. En wat verder volgt. Psalm 105, de versen 3 en 6. Intussen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, voor de kerk en voor kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met Gods hulp willen we zijn woord overdenken vanuit Genesis 25, de versen 21 tot en met 23. En Isaac bad den Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om den Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. We willen vanavond letten op het gebedsleven van Rebecca. Het gebedsleven van Rebecca. In de eerste plaats een onvruchtbare Rebecca. En dan letten we als vanzelf ook op het gebedsleven van Isaac, zoals dat vanuit vers 21 naar ons toekomt. Vers 22 spreekt ons van een bestreden Rebecca. En vers 23 een onderwezen Rebecca. Dus het gebedsleven van Rebecca, een onvruchtbare, een bestreden en een onderwezen Rebecca. We zien ze in gedachten samen in de tent, jongens en meisjes. Isaac en Rebecca. Wat zijn ze op wonderlijke wijze aan elkaar verbonden. Isaac, de beloofde zoon, beloofd, maar 25 jaar op moeten wachten. En Rebecca, die komt uit het gebied waar Abraham ook heeft gewoond, Mesopotamië, de stad Haran. Rebecca, niet een vrouw van de Canaanieten, nee. De Canaanieten die de afgoden dienden, nee, daarvan mocht geen vrouw worden gezocht voor Isaac. Dat woog heel zwaar voor Abraham. Hij heeft zijn knecht, en we nemen aan dat het Eliezer is geweest, een eed laten zweren om niet een vrouw van de Canaanitische volkeren voor Isaac te zoeken. Waarom niet? Wel, die belofte door de Heere gegeven aan Abraham, die moest in een zuivere weg worden vervuld. Welke belofte? Die belofte uit Genesis 12 vers 7. Die klonk daarbij Sichem. Uw zaad zal ik dit land geven. We hopen daar straks nog op terug te komen. En zo gaat die knecht. Zo gaat hij die reis maken naar Paddan Aram of naar Haram. En dan op een heel voorspoedige manier mag deze knecht Rebecca ontmoeten. Ja, hij mocht opmerken dat de Heere zijn weg voorspoedig maakte. En dan is het zo wonderlijk. Het is niet uit te leggen. Het is voor de natuur niet te begrijpen. Maar die Rebecca, die hoort van een vreemde Abraham en een nog vreemde Isaac. En die sieraden ziet, die wordt ingenomen om die reis te gaan maken. Die wordt er hartelijk voor ingewonnen om die keus te maken. Ik zal trekken. Wonderlijk, hè? Dat is de keus die de Heere door zijn geest werkt. Is die keus ook bij jou gewerkt? Hoe doet de Heere dat? Net als toen. Zoals het gerucht van Abraham en Isaac klonk in de oren van Rebecca. Door wat ze hoorde en zag, werd haar hart ingenomen. Zo doet de Heere dat nog. De Heere plant het geloof. Maar hij zorgt ook dat het geloof kan geloven, altijd door dat woord, door dat gerucht van die meerdere van Isaac. O gemeente, wat een wonder, daar gaat ze. En nu is ze verbonden aan Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebecca. En als hij straks zijn twee zoons krijgt, dan lezen we in vers 26, is hij 60 jaar oud. Dus is de weg nog steeds voorspoedig. Ach gemeente, het is een weg vol beproeving. Ja, die hartelijke keuze die in het hart van Rebecca was gelegd, die wordt nu wel beproefd. Waarom? Wel, ook al mag ze getrouwd zijn met Isaac en heeft ze daarin veel ontvangen, er ligt een belofte. En zolang die belofte niet vervuld is, heeft ze ten diepste ook geen toekomst. Zij niet en Isaac niet. En dat is weer die belofte uit Genesis 12 vers 7. Uw zaad zal ik dit land geven. En dat zaad, dan denk je aan Isaac en dan denk je aan Jacob. En dat mag ook, dat is ook zo. Maar dat zaad ziet uiteindelijk, lees het maar na in Galaten 3. Dat ziet uiteindelijk op Christus. En dat land, ja dat land, dat is het beloofde land, Kanaan. En dat was een beeld van het hemelse Kanaan. Dat was een beeld van het hebben van een plaats bij God. Uw zaad zal ik dit land geven. Uw zaad, dat is Christus in de eerste plaats. En in Christus ook dat geestelijke zaad. Die geestelijke nakomelingen die in dat zaad begrepen zijn en die zullen in hem een plaats ontvangen bij God. Een wederhorig kroost. Dat mag in hem eeuwig bij God wonen. O, voelt u de noodzaak van dat zaad? Voelt u de noodzaak van de komst en het werk van Jezus Christus? En als zij nu geen nakomelingen zouden hebben, dan zou Christus nooit geboren kunnen worden. En zo zie je ze samen worstelen in de tent om de vervulling van de belofte. En wat is dat een beproevingsweg geweest. Maar van Isaac lezen we, en Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Die Isaac die we kennen als een biddende man. Zo was hij biddende in het veld, uitziende naar de terugkomst van die knecht met een vrouw. Dat was dus een gebedszaak, jonge mensen in ons midden. Mag dat het voor jou ook zijn? In het zoeken naar een levensgezel, een levensgezellin, met iemand met wie je verder het leven door wilt. Het was voor Isaac een gebedszaak. En nu komen we hem weer tegen als een bidder. En Isaac bad de Heere zeer. Het is een aanhoudend gebed. De kanttekening zegt een plechtig, een bestemd gebed. Een eerbiedig gebed. Met een doel. Welk doel? Die belofte van dat zaad. Of dat vervuld zou mogen worden in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dus het is een gebed in gezamenlijkheid, zeker. Maar het is ook in eenzaamheid. Want we mogen het vanuit de grondtaal ook vertalen als Isaac bad met Rebecca voor ogen. Bidden met het oog op zijn vrouw. En zo weer met het oog op dat zaad. En dat zal vast hardop zijn gebeurd, zoals de Joden gebruikelijk waren te doen. Vanuit een diepe nood en vanuit een groot gemis. En die nood, die werd alleen maar groter. Er ging een jaar voorbij. Er gingen 5 jaar voorbij. En nog geen zwangerschap. Zij was onvruchtbaar. Dat is wat. En dan de belofte van zaad. En dan ook hier, in het Oude Testament, moeten we altijd bedenken dat dat ziet op Christus. Oh, dat is geen toekomst. Hoe moet dat dan met die belofte? Ja, hoe moet dat dan met mij? Oh, is dat ook uw nood? Is dat ook jouw nood? Buiten Christus geen plaats bij God. Weet u, van nature is dat onze nood helemaal niet. Van nature leven we met die verloren zoon in een vergelegen land. Buiten God hebben we onze erfenis doorgebracht. Zijn we vreemdelingen van God? Zijn we ook vreemdelingen van ons hart? Zijn we vreemdelingen van de verbonden der belofte? Zonder God, zonder hoop in deze wereld. Wat een ontzaglijke werkelijkheid voor u, voor jou. Als je nog onbekeerd bent. En als je ten diepste deze nood en deze strijd niet gevoelt. Weet je, als de Heer in je leven komt, dan ga je missen. Dan word je in het gemis geplaatst. En dan komt er nood. Nood vanwege je onvruchtbaarheid. En dan gaat de Heer door zijn geest ook werken op dat gebed om hem, die alleen de nooddruft vervullen kan in heerlijkheid. Alleen in hem, in dat grote zaad, kan het weer goedkomen. Tussen de Heer en mijn ziel. Zie je ze bidden? Zie je ze worstelen? 20 jaar. Ja, dat is benauwd geweest en dat is beproefd geweest. En tegelijk, gemeente, is het ook een gebed geweest met hoop. Want dat gebed had wel een adres. Kijk maar in de tekst. De Heere. De 5 hoofdletters. De God van het genadeverbond. De God die het gezegd had. De God die het beloofd had. De God die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij belooft. Maar wel op zijn tijd en op zijn manier. O gemeente, wat is dat een les in het geestelijke leven. Maar wat doen nu Isaac en Rebecca? O, en wat een kostelijke trek, gemeente. En wat een voorbeeld ook aan het begin van een nieuw jaar. Nou mogen deze twee met het woord van de Heere als het ware terugkomen bij de Heere. En dat is eigenlijk het geestelijke leven. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Gemeente, wat is het geestelijke leven? En wanneer kun je nu weten of de Heere iets tegen je gesproken heeft? Wanneer kun je nu weten of je iets van de Heere hebt ontvangen? Dan zal het altijd weer aan hem verbinden. Het is als het ware een cirkel. Wat de Heere geeft aan een mensenkind op aarde. Ach gemeente, dat komt als het ware weer terug aan Gods genadetroon. De Heere houdt zich over een ellendig en een arm volk in zichzelf. Maar die zullen op de naam van deze Heere, van die verbondsgod, betrouwen. Gemeente, er komen zomaar een aantal lessen naar ons toe. Vanuit deze geschiedenis en vanuit vers 21. Praktische lessen. Geestelijke lessen. We willen de 6 noemen in onze eerste gedachte. Vertel nu eens. Zo aan het begin van een nieuw jaar, hoe is het? Hoe is het met je gebedsleven? Isaac bad de Heere zeer. Kan dat van jou en kan dat van u gezegd worden? Bedoel ik die ene minuut aan het begin van de dag? O ja, nog even bidden. Is dat die ene minuut aan het einde van de dag als je al half slaapt? Nee, dat is geen plechtig bestemd gebed. Nee, gemeente, dat is ten diepste geen bidden. Het echte gebed is een buigen. Dat is een belijden. En dat is een bedelen. Toe zijn er van die bidders. Mogen ze er zijn. De Heere weet het en u weet het. Zijn er tijden dat je vanuit het gemis en vanuit de nood, vanuit allerlei aards, dat kan ook, allerlei omstandigheden die ertoe bijdragen, dat je als het ware naar die plaats wordt gedrongen, waar anders heen dan tot u alleen? Misschien wel omstandigheden van grote nood, van zorgen op je werk, in het maatschappelijke, in je gezin, in het huwelijk, misschien wel over de opvoeding van kinderen, misschien wel het gemis van kinderen, misschien wel kinderen die dreigen een andere weg te gaan, of die reeds hebben gebroken met de Heer en met zijn dienst. Ach, hij wil ook met al die zorgen, wil hij zo graag dat je het bij hem zoekt. Stort toch voor hem uit, uw ganse hart. Nee, dan doet de Heere niet alles wat wij willen. Nee, dat is ook zo'n les. We moeten leren dat we zondaren zijn. Dat we onze rechten verspild hebben. Dat we het niet waardig zijn. Weet je wat je er altijd maar bij moet vragen? Mag ik u in deze weg overhouden? Want dan is het een gezegende weg. Te midden van de nood, te midden van de strijd, misschien wel als gezondheid minder en minder wordt. En als het eerder slechter lijkt te gaan dan beter. Als het maar meer aan hem mag verbinden, oh, dan ben je er zo goed mee. Psalm 145 zegt het, de Heere is nabij, hij is reeds nabij. Degene die hem aanroepen. Degene die hem aanroepen in der waarheid. Tweede les. Is er ook gemis van zaad? Met een hoofdletter. Mist u hem? Zoekt u hem? Ken je die nood die hier Isaac en Rebecca gevoelden? Ja, maar zeg je, Christus is toch geboren? Hij is reeds gekomen. Daar hebben we toch niet genoeg aan. Christus moet toch in het hart worden geopenbaard? Hij moet toch met het hart worden gekend? Weet u het al, dat buiten dit zaad u geen plaats hebt bij God? Weet u het al, dat buiten Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf? En tegelijkertijd, ik heb die plaats zo verzondigd. Alles van mij klaagt mij aan met die verloren zoon. Ik heb het zo goed gehad bij vader. Maar ik heb hem de rug en de nek toegekeerd. En ik ben weggereisd in een vergelegen land. Ik ben een zondaar. En ik lig onder de vloek. Ja, ik lig onder de toren. En hoe zal het nu ooit weer goed kunnen komen? Gemeente, het kan alleen maar in en door dit beloofde vrouwenzaad. Misschien zitten er wel mensen die met een Rebecca die hartelijke keuze hebben mogen doen. Misschien al lang geleden. Ik zal trekken. Met een rut op de grens, uw volk mijn volk, uw God mijn God. Maar nu, de onvruchtbaarheid, die wordt alleen maar meer. Ik heb niets en ik zie niets van de vervulling van de belofte in hem, dat gezegende vrouwenzaad. Het moet alleen maar meer en meer worden ingeleefd. Hier 20 jaar, steeds intenser. O, hoe moet het toch? Hoor eens. Dit zaad wordt geboren geestelijk in een weg van de onmogelijkheid. In een weg waarin alles van mij moet sterven, waarin het van mijn kant zo hopeloos wordt, dan gaat dit zaad zich openbaren en verklaren door woord en geest. Herkent u dan ook iets van die hoop, de derde les? Ondanks alle gemis en ondanks alle onvruchtbaarheid, het toch niet kunnen laten om de knieën te buigen en om het te zoeken bij hem, die toch van tijd tot tijd betoont van je af te weten, zomaar hier in de Elimkerk of thuis in de binnenkamer. Als de Heer door het gedurige onderwijs vanuit dat woord toch lessen wil geven. En wel eens wat van die raadsels wil oplossen. Ach, dan geeft dat weer zoveel moed. Zal hij dan toch van mij weten? Hij, die God, die voor de zijnen geen land is van uiterste duisternis, dat moet je niet denken. Het vierde. Isaac bad in de tegenwoordigheid van Rebecca. Gemeente, hoe is het in onze gezinnen? Hoe is het met de mannen die ook vaders mogen zijn, als priester in het gezin? Bid u ook zeer in de tegenwoordigheid van uw huisvrouw, in de tegenwoordigheid van je kinderen. En mag je zo de huiselijke omstandigheden, de zorgen van het gezin, de tijdelijke noden, de geestelijke noden, mag je ze aan de Heere opdragen. Ach gemeente, het gaat niet om mooie gebeden hoor, echt niet. En misschien zegt u wel, ach ik durf het eigenlijk helemaal niet en ik weet niet wat ik moest zeggen. Nou zeg dat maar tegen je gezin. En degene die het wel kan, die zou zijn vinger op mogen steken vanavond. Er is toch geen mens die bidden kan. Als we de gebeden niet af konden sluiten met om Jezus wil, dan was het hopeloos. Maar doe het toch. En draag de noden van het gezin, ook in de gezinsgebeden, de Heere op. De duivel wil dat je het maar laat. En de duivel die fluistert je toe, ach, laat toch zitten. Dat is de weg van de minste weerstand. Maar geef hem toch geen plaats. En bedel om een gebed. In alle eenvoud. Om zo de zorgen en de noden hem bekend te mogen maken. En dan voor onze alleenstaanden en alleengaanden. Ook een les. Ach u, die nooit tot een huwelijk bent gekomen. U die in eenzaamheid uw weg gaat. Misschien wel het huwelijk gebroken, om welke verdrietige reden dan ook. De Heere sterken in eenzaamheid en in strijd die je kan zijn. En dan geven de Heere toch iets van dit gebedsleven, wat bij Isaac en Rebecca praktijk mocht zijn. Zoals bij een Paulus, die de Heere ook bad, met die doren in zijn vlees. Zoals we ook lezen van die 5 dochters van Selafiat. Ze worden met name genoemd, 5 ongetrouwde zussen. En ze stonden daar bij het beloofde land. Dat land, hè, wat zo belangrijk was. Geen huwelijk, geen kinderen, geen erfenis, geen toekomst. En dat was voor deze 5 zussen nood. Ja, dat was grote nood, want geen zaad, dat betekent geen erfenis. En ze brachten hun zaak via Mozes bij de Heere. Heb je het weer, dat gebed. En de Heere verhoorde, kom, zitten er zulke worstelaars om het zaad. Misschien hebt u wel eens over hem gehoord, zoals Rebecca. Het gerucht van die meerdere van Isaac mogen horen. Maar wie is hij toch? Opdat ik in hem geloven mogen. Misschien wel eens wat van hem hebben mogen zien. Door de traliën van het woord. O, wat groot onvergetelijk. Maar nu, als je zou vragen, wat ken ik van hem? Ach, och, dat ik hem kenne. Och, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. dan schenken de Heere ook iets van dat zesde. Die zesde les, die genade van de volharding. Dat mag hier bij Isaac praktijk zijn. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dat is de Heilige Geest die dat gebed werkt. En die ook die genade van de volharding schenkt. Zou het nooit bestreden zijn bij Isaac? De schrift zwijgt erover. Maar zulke zijn er wel op aarde. En ik denk dat het bij Isaac toch ook wel eens heeft geleefd. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? O, wordt dat niet bestreden bij u en bij jou? Houd er toch mee op. Zou de Heere dat nu echt horen? Zou het echt zin hebben? Nu heb je er al 17 jaar om gevraagd en nog niets te zien. En de duivel, die weet als geen ander dat het gebed het machtigste wapen is wat Gods kerk in de strijd heeft ontvangen. Hij zal er alles aan doen om je lelijk en om je harde gedachten van de Heere in te werpen. Dan schenken de Heere de genade van de volharding. Dan schenken de Heere de vervulling van die drie woorden uit Psalm 22 berijmd. Leer vertrouwend wachten. Leer vertrouwend wachten. Dat zijn drie werkwoorden. En dat zijn allemaal zaken. En dat moeten we nou allemaal leren. Want wachten zit niet in mijn natuur. Als ik het vandaag bestel, wil ik het morgen in huis hebben. Toch? Ach, om nou te wachten. Ja, meer nog om te mogen verwachten. Gemeente, dat moeten we leren. En dat schenken de Heere door zijn geest. Ook aan degenen om wie het te doen is. Om dat grote zaad. Want dat is niet vergeefs. En de Heere liet zich van hem verbidden. Zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. Het lag al in Gods raadsbesluit besloten. Maar in menselijke waarneming zo onmogelijk geworden. Maar de Heere liet zich van hem verbidden. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Een bestreden Rebecca. Wat een verwondering in die tent. Kinderen, denk je toch eens in. Na 20 jaar. Dat blijde bericht dat Rebecca zwanger is. De Heere doet wonderen. O, zeker gemeente, er was een belofte van de God die niet liegen kan. Maar tussen de belofte en de vervulling, wat ligt daarin in het geestelijke leven? Een stervensweg. En nu is het wonder ook echt een wonder. Ja, nu is het een verwachting met een nog sterkere grond. Rebecca is zwanger, maar dan gebeurt er iets heel ongewoons. Want dan lezen we in 22, en de kinderen stieten zich tezamen in haar lijf. De kinderen. Ze is in verwachting van een tweeling. En die twee stoten tegen elkaar. Nou, dat is niet ongewoon. En een moeder voelt, als het goed is, leven in de moederschoot. Maar hier is het niet gewoon. Hier is het een ongewone, een zeldzame, een smartelijke ondervinding voor moeder Rebecca. Hier is vijandschap. Dat wat hier staat, dat stieten zich tezamen, dat mag je vergelijken met een oorlog. Er is haat. Er is bitterheid. En dan op die tere plaats, in die tere plaats van Rebecca's baarmoeder. O, daar is een oorlog in haar binnenste. Kun je begrijpen dat Rebecca het benauwd heeft? Ze voelt het met alles wat in haar is. O, en ze zegt het. Is het zo? Waarom ben ik dus? afgebroken zinnen. Vanuit het Hebreeuws staat er eigenlijk indien zo. Waarom dit ik? Kromme, stotende zinnen. Omdat er gestoten wordt in haar binnenste. En ze kan het niet verklaren. Ze heeft de wonderen van de Heere mogen ervaren. Na 20 jaar. Op grond van het beloftewoord heeft de Heere nu een verwachting gegeven. En dan nu deze strijd. Een strijd die ik voel met alles wat binnen in mij is. Die ik ervaar in mijn hele bestaan. Waarom ben ik dus? Is het zo? Gemeente, zitten er zulken in de strijd misschien? Weet u, we kunnen keurig allemaal verklaren hoe de Heer een mens bekeert. We kunnen het als het ware dogmatisch allemaal op een rijtje hebben. Maar zitten er nu ook mensen vanavond die het niet meer weten? Die zichzelf een raadsel zijn. Die in de strijd zijn terechtgekomen met alles wat ze eerlijk van de Heer hebben gekregen. En dan nu die haat, die vijandschap te ervaren. Na die verruiming die de Heere gaf, toen bekend werd hier in de tent dat Rebecca zwanger was. Een verruiming, een geestelijke verruiming. Als de Heere betoont van je af te weten. Als de Heere het als het ware zegt, wat hij bij monden van Jesaja, Hiskia liet weten. Ik heb je gebeden gehoord, ik heb je tranen gezien, onvergetelijk, een bemoediging uit het woord. Dan is er ruimte, ja dan is er een hartelijke blijdschap. Maar nu, deze strijd, er is vijandschap in haar hart. Er is vijandschap in haar binnenste die ze gewaar wordt. Haat tegen het woord, dat is het. Dat is het, gemeente, en daar komen we straks ook nog op terug. Want vanuit Romeinen 9 wordt het allemaal nog nader verklaard. Haat, vijandschap tegen dat belofte woord van die verbondsgod. Bittere haat vanwege die belofte. De belofte van het zaad. Die belofte van Jezus Christus. Die klonk in mijn onvruchtbaarheid. Maar dan nu die vijandschap. Weet je, de duivel heeft ook zaad. Slangenzaad. En dat hoeft niet geboren te worden. Oh nee, dat zit hier al. Daar ben ik helemaal mee doortrokken. Dat zit tot in de wortel van mijn bestaan. En nu gaat dat slangenzaad hier in de geschiedenis, maar heilsbevindelijk gemeend, gaat dat slangenzaad stoten tegen dat vrouwenzaad. Zo machtig, zo krachtig, dat Rebecca het niet meer weet. Dat ze in horten en in stoten het zegt. Is het zo? Waarom ben ik dus? En wat doet ze nu? O geestelijke, strijders in ons midden. Die met de vijandschap zo te maken hebben tegen dat woord van de Heere, wat van alle kanten beproefd en bestreden, ja als het kon, vernietigd zou kunnen worden. Wat gaat Rebecca doen? En zij ging om de Heere te vragen. Wat een mooi zinnetje. Zou je dat niet meenemen in 2025? En zij en hij ging om de Heere te vragen. In tijdelijke noden. Maar ik hoop dat er ook geestelijke nood is. En geestelijke strijd. En zij ging om de Heere te vragen. Diezelfde God van het genadeverbond. O, daar gaat ze naartoe. Met haar raadsels en met haar strijd. Ze was onvruchtbaar. En nu is ze hulpeloos. Zie je ze gaan. In de strijd. Zij ging om de Heere te vragen. Hoe heeft ze dat gedaan? De kanttekening zegt, te weten in een eenzame plaats, om de Heere in deze nood vuriglijk te bidden, of om zijn mening te verstaan door enige profeet, als Abraham zelf, of enige andere, nog levende, godzalige patriarch. Ze gaat naar een eenzame plaats toe, zegt de kanttekening, of ze vraagt het bij een patriarch, misschien schoonvader Abraham wel, die leeft nog. In vers 7 wordt gesproken over zijn sterven, maar dat gebeurt pas 15 jaar na de geschiedenis die nu voorligt. Abraham is nog 15 jaar lang getuige geweest van het opgroeien van zijn twee kleinzoons. Hoe dan ook, Rebecca gaat de Heere vragen in haar strijd. Ze weet het niet meer. Toen zitten ze er. Ik weet het niet meer. Bij alles wat er gebeurd is. Maar bij alles wat ik nu ervaren moet. In mijn strijd en in mijn nood. Gans hulpeloos tot hem gevloden. En dan gaat de Heere antwoord geven. Hoe? De schrift zwijgt erover. Kan onmiddellijke aanspraak zijn geweest. Of door middel van een gezicht of een droom. Of door middel van een profeet. Maar ze krijgt antwoord. Wat een bemoediging. Voor tobbende, zoekende zielen. Die het in waarheid te doen is om dit zaad. Ja, die daar als het ware dagelijks mee bezet zijn. Hoe dat zaad gestalte krijgt in hun hart en in hun leven. Want alleen in hem kunnen ze een plaats ontvangen bij God. Nooit zal mijn zak zijn ontbonden voordat ik Jezus heb gevonden. Maar dan nu die strijd en dan nu die nood. En zij ging om de Heere te vragen en de Heere zeide tot haar. Zie je het in vers 23? Dan gaat de Heere onderwijs geven. Dan gaat de Heere antwoord geven. Hoe? Door de verkondiging van zijn woord. Wat onze geliefde broeder hier al jaren mag brengen. Kom maar getrouw ook op in het nieuwe jaar. Ook onder de leesdiensten. In de weg van dat gedurige onderwijs. Wil de Heere antwoord geven. Echt waar. In de stille overdenking. In het lezen van Gods woord. In het lezen van goede boeken. Ach, dat hoeven geen 20 bladzijden per dag te zijn. Maar neem het toch ter hand. In onze gejaagde tijd. Neem het toch de tijden voor. Buig je knieën en vraag, o Heere, zend uw licht, zend uw waarheid toch neder. En mag ik verstaan wat u tot mij te zeggen hebt. En de Heere zeide. De Heere gaat het verklaren. Onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen. Uit Psalm 35. Een dichter in nood. Met twisters. Twist met mijn twisters. Hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spiesrondas en schild gebruiken. 35 vers 1. onze derde gedachte, een onderwezen Rebecca. Rebecca krijgt onderwijs in de strijd. Gemeente, jong en oud. Als je nu niets van die strijd kent. Die strijd van vrouwenzaad en slangenzaad. Als je nu niets kent van die onvruchtbaarheid van je eigen bestaan. Als je nu niets weet van dat zondaarsbestaan. Van wie ik ben en wie ik blijf in mezelf. Als je niets kent van de macht en van de kracht van de boze. Ach, dat is ontzaglijk. Dan is dat een teken dat het slangenzaad, dat de duivel, je nog helemaal in zijn macht heeft. En dan ben je geestelijk een vreemdeling van deze zaken. En dan versta je dit niet. Die strijd die Gods kinderen hebben te strijden tegen de drie doodsvijanden. En als dat nu je leven is, en als dat nu uw bestaan is, dan ben je in dodelijk gevaar. Want die Satan, die overste der wereld, die we vrijwillig zijn gevolgd en vrijwillig blijven volgen, die sleurt je mee naar het eeuwige verderf. Oh, zou je dan vanavond niet eens de Heere gaan vragen? Wordt het dan niet de hoogste tijd dat je een eenzame plaats opzoekt met Rebecca? Wordt het dan niet de hoogste tijd dat je de Heere gaat aanlopen? En dan moet je maar zeggen tegen de Heer: ik heb vanavond gehoord over geestelijke strijd en ik versta er niets van. Ik ken die strijd niet. En ik begrijp ten diepste Psalm 35 vers 1 ook niet. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. Ik versta het niet. Ik leef voor deze wereld. Ik ben als een Esau. Ik voel me machtig en krachtig. Ach, beleid het maar voor de Heer. En bedel toch om zijn genadewerk. Hij is de God van het genadeverbond. En hij verzoent nog vijanden met zichzelf. Roep de Heer aan. Ja, zoek hem nog terwijl hij te vinden is. Die geestelijke strijders met een Rebecca. Die mogen onderwijs krijgen. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw buik. En twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. De Heere gaat dus licht geven over dat wat Rebecca ervaart. Het is wel opmerkelijk dat de Heere de strijd niet wegneemt. Nee, zult u dat onthouden, geestelijke strijders in ons midden? De Heere neemt de strijd in het geestelijke leven niet weg. Die strijd in uw binnenste tussen vrouwen en slangenzaad, waarom niet? Opdat u meer en meer zou leren wie u bent en wie u blijft. Verdorven tot in de bron van mijn bestaan. Zoveel hoog moet zoveel vleeselijkheid, zoveel vijandschap tegen God, tegen Christus en tegen genade. Maar opdat u ook in die strijd meer en meer zou mogen ontdekken en zou mogen zien wie dat gezegende vrouwenzaad is voor een volk wat niets heeft. Wat niets kan, wat niets wil, wat niet deugt. O gemeente, voor een volk wat in die strijd vanuit zichzelf onder moet liggen. Opdat u nu in die strijd die de Heere niet wegneemt, die God van het genadeverbond, ook in 2025 veel zou benodigen als het geen strijd is. Dan is het pas gevaarlijk. Dan bent u met de bruid op het bed van zorgeloosheid terechtgekomen. Of dan leeft u in, misschien wel in een bevinding van 3 jaar geleden. Leeft u zo dodelijk weer gerust voort. En wil je als het ware van een oude koek wil je nog eten en de kracht ontvangen. Maar dat kan niet. O, ze werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. Dagelijks zouden uw ogen als het ware omhoog moeten blikken. Zou u op de knieën moeten om te rapen van dat wat de Heere geeft. Die strijd wordt niet minder, die strijd wordt alleen maar meer. O, dat was bij Rebecca ook, die beide kinderen in haar baarmoeder, die werden groter. En daarmee werd de strijd ook heftiger. En wat zegt de Heer nu? Rebecca en zijn 2 volken in uw buik. En 2 naties zullen zich uit uw ingewand van 1 scheiden. Ze zijn als het ware nu nog heel dicht bij elkaar. Maar ze zullen zich van 1 scheiden. Ze horen niet bij elkaar. En het ene volk is sterker dan het andere. Die sterkere, wie zou dat zijn, kinderen? Dat is Esau. En die zwakkere, dat is de mindere, dat is Jacob. Die als 2e werd geboren. Hij wilde als het ware als 1e geboren worden. Want, hebben we gelezen, hij hield de vezenen van Esau vast. Hielhouder. Hiel vasthouder. Gemeente, wat ligt hier toch allemaal in? En wat betekent dat toch allemaal geestelijk? We mogen het geestelijk verklaren, want dat doet de Heere zelf in Romeinen 9. Waar hij spreekt over zijn ontferming, zo soeverein, naar zijn welbehagen, naar aanleiding van dit gedeelte. Die sterke, dat is Esau. Meer machtig, rijk, sterk. Dat sterke Edom, die Edomieten, die ons in Gods woord worden getekend als onafhankelijken, als machtigen. De grote vijand van Jacob. De grote vijand van dat volk, uit wie dat vrouwenzaad geboren zou worden. Wat is het bijvoorbeeld gebleken in het leven en in het gedrag van Herodes, de Edomiet, die de kinderen in Bethlehem vermoordde en daarmee ook het kind Jezus wilde doden. O, wat een ontzaglijk leven, wat een vreselijk leven, wat een hart, wat een trots, wat een eerzucht van die Edomiet. Ben jij er nog zo een? Zijn we allemaal, hoor. Zijn we allemaal van natuur. En geen van Gods kinderen kan vanavond zeggen dat het met hem of haar beter is vanuit zichzelf. O, zoek toch de God van Jacob te kennen. Er moeten nog vijanden met de God van Jacob worden verzoend. Rebecca voelde een strijd. Die strijd tussen Jacob en Esau. Die strijd die al de wedergeborenen ervaren in hun binnenste. En wat is dat dan voor strijd? Dat is de strijd van de oude natuur. Dat is de meerdere. Met genade. Dat is de mindere. Het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het vlees, wat zo machtig is, wat zich niet onderwerpt, dat is het oudste. Zoals Esau de oudste was. Dat is die machtige, dat is die oude mens, die samenspant met de duivel en met de wereld. Duivel en wereld, dat zijn de vijanden buiten de poort. Maar ze hebben zo'n machtige kameraad in die oude vijand binnen de poort, hier van binnen. O, wat een macht en wat een kracht. Dat geestelijke volk, die geestelijke Rebecca's in ons midden, die weten daarvan. En daartegenover dat nieuwe leven, zo pril, zo zwak in zichzelf, Ja, ik heb geen kracht om het in leven te houden. Ik heb wel kracht om het te bestrijden, maar niet om het te versterken. O, hoe moet dat toch? Die oude natuur, die ouder en machtiger is. Gemeente, als u het prachtige boek van Christopher Love heeft, De strijd tussen vlees en geest, dan moet u het nog maar eens nalezen. Want hij gebruikt deze geschiedenis hier uit Genesis 25 om die strijd ook wat nader te verklaren. En dan heeft hij het over die oude vijand, het vlees. En over dat mindere, dat is dat nieuwe leven. En dan zegt hij tegen Gods kinderen, tegen die geestelijke Rebecca's, eer u de geest van de genade had, had u vlees. En de natuur is de oudste broeder. En dat geeft veel voordeel voor het vlees. Het vlees wat het eerst in een mens was. En dan zegt hij in zijn boek, als er nu twee legers op het slagveld tegen elkaar moeten vechten, dan heeft het leger wat het eerste op het slagveld komt, veel voor op die andere partij. Dat begrijp je allemaal. Die kan positie kiezen. Die kan kijken waar het landschap het gunstigst is. Waar de zon hen niet fel in de ogen schijnt. Ja, en dat zegt hij ook in zijn boek, die hebben weer en wind mee. Het vlees heeft weer en wind mee. O, is dat niet de praktijk? In die geestelijke strijd. Zoveel vlees. Zoveel machtig vlees. O, en wat heeft dat zijn uitwerking op alle hoedanigheden van mijn bestaan. Elk vermogen van de ziel. Mijn verstand, mijn wil, mijn begeerte. Het is vooral zoveel vlees. Wat betekent dat, kinderen, vlees? Nou, dat betekent hier zondig vlees. Net als Esau. Hoogmoedig vlees. Vlees wat wil heersen. Vlees wat wil regeren. Dat vlees wat zich niet onderwerpt aan genade en van genade leven wil. En dat heeft weer en wind mee. Dat heeft alles mee. Aan tijdsomstandigheden, aan wat de wereld biedt, aan wat de duivel me wil doen geloven en wat hier van binnen allemaal omwoelt. Ken je die strijd? Waarom ben ik dus? Is het zo? Hoe moet het toch? En hoe moet dat toch met dat belofte woord van de Heer? En hoe moet dat toch met dat woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven? Rebecca, die een blijde verwachting mag zijn? Hoe moet dat toch? Ze horen niet bij elkaar, zegt de Heer. Ze zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk, dat is Esau, zal sterker zijn dan het andere volk. Ja, en toch. Dan die wonderlijke wending. En de meerdere zal de mindere dienen. Want nu denk je dat het helemaal verkeerd gaat. En nu denk je dat het vlees de machtigste is. En dat mindere helemaal onder de voet wordt gelopen. Dat sterft. Maar nee, zo is het niet, Rebecca. Zo is het niet. De Heere doet het zo anders als dat jij rekent en denkt. O, geestelijke strijders in ons midden. Waarom toch? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Opdat er niets van mijn kracht en van mijn macht, van mijn inzicht, straks zal roemen voor hem. Wat zal wel roemen? Het werk van de Heere. Het werk van die verbondsgod. De meerdere zal de mindere dienen. De mindere. Dat is Gods genadewerk. Zo pril hier nog in de moederschoot. Maar vergis je niet. Het is in en door dat vrouwenzaad. Wat uiteindelijk uit Jacob geboren zal worden. waardoor die meerdere toch wordt overwonnen. Gemeente, het sterke, het wijze, het sterke en het wijze, ja, dat wordt nu beschaamd. En het verachten, het dwaze en het zwakke, dat heeft God uitverkoren. En hoe zal dat dan toch zijn vervulling krijgen? Wel, gemeente, die meerdere zal de mindere dienen. Aan wie denken we dan? Dan denken we uiteindelijk aan die belofte van dat zaad. Dan denken we uiteindelijk aan de komst van hem, die hier nog geboren zal moeten worden. Maar Jezus Christus die komen wil op deze aarde om de strijd aan te gaan. De strijd met die doodsvijanden, de wereld, de zonde, de duivel. O, de verzoeking van de duivel. Wat is die machtig geweest in de woestijn van Judea? Maar daar is het niet bij gebleven. O, wat heeft de duivel er alles aan gedaan om hem en zijn werk kapot te maken. En er zijn momenten geweest dat de godsdienst het ook dacht. Dat hij die nederligt niet zal opstaan. Maar de meerdere zal de mindere dienen. O gemeente, hij wilde zo laag afdalen. Hij wilde de minste worden. Maar hij is de meeste geworden. En hij heeft de strijd aangegaan. Zo zwaar en zo diep. Mijn woorden zijn veel en veel te arm om dat te zeggen. Die strijd aan te gaan met de zonde. Daarvoor moest hij kruipen als een worm. In de hof van Gethsemane zou je zeggen dat hij de meeste en de overwinnaar zou zijn? Toen zijn zweet werd als droppelen bloeds. O, de helse angsten, de helse pijn en smarten. Hij heeft ze gevoeld voor wie? Voor een onvruchtbaar Jacobsvolk. Voor een hulpeloos Jacobsvolk. Voor mensen die nog zo kunnen denken vanuit die vleeselijke gedachten. Petrus en de anderen, wij zullen voor u strijden. Ach, ze konden geen één uurtje met hem strijden. Ze konden geen één uurtje voor hem waken. De geest is wel gewillig, maar het vlees waar je je zo op beroemt, dat is zwak. O, wat een wonder, dat hij nu voor zulken onverbeterlijken en ten diepste hoogmoedige en eerzuchtige mensenkinderen die strijd wilde aangaan. En hij heeft overwonnen die leeuw uit de stam van Juda. En hij heeft die meerdere de kop vermorzeld. O gemeente, deelt u in zijn werk. Mag dat voor u troost zijn. Dat wordt troost voor een onvruchtbare. Dat wordt troost voor een bestreden ziel. Dat wordt de troost voor een mens die misschien veel van de Heere heeft mogen leren. Maar wat in de strijd zo zwak is. En wat ook aan het begin van een nieuw jaar zegt. In mij is geen kracht tegen die grote menigte. Hij is de verwinnaar in de strijd. Hij heeft overwonnen. En hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hoort u dat? Al die vijanden. Ook die vijanden waar u zo mee te maken hebt. Hij heeft ze reeds overwonnen. Het zijn al overwonnen vijanden. O, en delend in zijn werk mag u in hem meer dan overwinnaars zijn. Gemeente, jong en oud. Wie is deze God van Rebecca? Wie is deze verbondsgod voor u en voor jou? Want daar ligt het geheim in. Nee, het is niet om het gebed van Isaac. En het is niet om de teerheid van Rebecca, dat ze ging om de Heere te vragen. Het is kostelijk, maar het zijn allemaal vruchten van Gods genadewerk. De grond ligt in het verbond. De grond ligt in die naam, Heere. Hij wilde van eeuwigheid Een verloren volk. Wat net als die Edomieten zo hatelijk, zo vijandelijk, zo trots en eerzuchtig is. Die wilde hij nu gaan oprapen. En die wilde hij nu gaan redden en gaan zaligen. Omdat zijn naam is Heere. De God van het genadeverbond heeft hij genade willen aanbrengen. Voor doodschuldigen. Wilde hij zorgen vanuit dat verbond voor gehoorzaamheid en voor betaling. Wilde hij zorgen voor vergeving van zonden en het eeuwige leven. Voor geestelijke strijders. Toe gemeente, wie is deze Christus voor u? Ziet u uit naar zijn werk in uw leven? Ziet u uit naar de kennis van hem in uw leven? Vraagt u zich dan eens af, waarom? Waarom hebt u hem nodig? Is er schuld? Is er ongehoorzaamheid? Is er zoveel onmacht? Is er zoveel hulpeloosheid? Toe gemeente, zoek het bij hem. Zoek het bij de Heere, deze God van het genadeverbond, die om Jezus wil, redden wil, zaligen wil, bemoedigen wil, onderwijs wil geven door woord en geest. Hij is de verwinnaar in de strijd. En hij geeft arme mensen, kinderen, geeft hij de zegen. Amen. Eindigen wij met dankzegging. O Heer, zou u al het gebrekkige en het tekort alstublieft willen verzoenen. Het is alles van u. Het is uw werk en het is om wille van uw naam dat u nog mensen, kinderen in de strijd brengt. Dat u mensen, kinderen verlegen doet zijn in hun nood en in hun schuld om dit grote zaad. Ach Heere, zou u het alles willen verklaren en willen toepassen? Wat is dat nodig? Want Heere, bij ons is het niet. En hier op aarde is het niet. Mogen we dat toch geloven? En mogen we dan veel die verborgen omgangen zoeken met u de Heere? Neem ons af wat we kwijt moeten. Mogen we als arme zondaren aan uw kant leren vallen. Maar u ook om genade leren smeken, omwille van hem, dat gezegende vrouwenzaad. En daarom alleen is het toch een volk, wat gered wordt, en wat ook thuis gebracht wordt. En daar is straks alle strijd gestreden. En dan zal het einde vrede zijn. O mogen uw kinderen door genade daar ook wat zicht op hebben. Heb dank voor wat u schonk. Doe verzoening over alle dwazen en alle tekort. Ook in de ambtelijke dienst. Wilt u wassen en wilt u reinigen, o God. We vragen u of u in de komende week ook zorgen wilt. En ieder in zijn of haar dagelijkse werk. Gedenk degene die alleen thuiskomen. Gedenk in eenzaamheid en in moeite en in zorg. O, zou u willen dekken en zou u willen aanbrengen wat nodig is. Vergeef ons onze zonden en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 3, vers 4. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.